erbij kunnen zijn. Heer, ik bid Jezus dat u ons openbaring van uw woord mogen geven. Heer, dat u mogen spreken, Heer. Halleluja. En ons mogen leiden op weg naar uw koninkrijk in Jezus' naam. Amen. 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 Dank u, moeder, dat je erbij bent. Helemaal vanuit, vanuit Kutai. Hopelijk heb je een goede dag gehad, mooi weer gehad. Zal wel. Ja? Ja. Ja, dat is goed. Wij hadden alleen maar wolken. Weinig zon. Hopelijk komt daar verandering in. Amen. Johanna is er ook bij. Hanna is er ook bij. Oh, verdwijnen er een paar. In ieder geval. De bergreden. We waren vorige week geëindigd in Matteüs 7. En vandaag gaan we het laatste deel van de bergreden zien. Hoofdstuk 7 van Matteüs, vers 21 tot 29. Maar vooraleer dat we daar komen, is het goed om nog eens even kort het overzicht te schetsen. Een bergreden, heel populair bij de meeste mensen. Ze kennen wel de woorden van Jezus wanneer dat er wordt gezegd, keer de andere wang. Oordeel niet, hè, ook een bekende passage. De Beatitudes zijn ook allemaal bekende passages. Maar ik hoop dat je nu, dat we doorheen de weken, dat we hoofdstuk per hoofdstuk en het grote geheel telkens hebben gezien, ik hoop dat je nu een beter idee hebt van de context. En de setting, wat Jezus eigenlijk wou doen met deze bergreden. Hij wou voornamelijk de interpretatie, de gangbare interpretaties van de schriftgeleerden, wou hij aan de kaak stellen. Zij interpreteerden bepaalde passages in het Oude Testament op een verkeerdelijke manier, op een hypocriete manier. Op een manier waaruit zij voordeel uit zouden halen. Zij interpreteerden passages en legden die interpretaties op aan mensen, waardoor het een zware last werd. Zij hadden bepaalde gedachten, zoals een Israëlische staat die teruggeregeerd wordt door een letterlijke koning, Messias. Jezus kwam om een ander koninkrijk aan te bieden, een koninkrijk waarin de barmhartigen gelukkig zullen zijn, een koninkrijk waarin gelukkig zij die zuiver van hart zijn, een koninkrijk waarin Jezus zegt gelukkig de vredestichters, waar zij zullen kinderen van God genaamd worden, een koninkrijk waarin dat er wordt gezegd gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd wordt, want voor hun is het koninkrijk van God. Dus dat waren allemaal tegengestelde attitudes, hartingesteldheden, dat de leden van het koninkrijk zouden moeten hebben. Tegenovergesteld aan wat de farizeeërs, de schriftgeleerden, in gedachten hadden. En zo zijn we dus doorheen hoofdstuk 5 gegaan, hoofdstuk 6, waarin dat Jezus telkens begon met jullie hebben gehoord dat er gezegd werd. Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd. En dan telkens gaf Jezus de correcte interpretatie, volgens de wet. Weliswaar volgens de wet. Amen. Hoofdstuk 6 ging dan over de godsdienstpraktijken van het bidden, het vasten en aalmoezen geven. Hoe dat je dat wel op een correcte, niet op een hypocriete manier moest doen, wel op een correcte manier. Vorige week hebben we hoofdstuk 7 gezien, waarin dat Jezus het oordelen eventjes toelicht en we hebben toen gezien dat hij sprak over een oordeel op een niet barmhartige manier. Dus er wordt inderdaad wel geoordeeld en men moet oordelen volgens het woord. Men moet oordelen volgens wat goed is en wat is verkeerd. Men moet zelfs oordelen, want zo kan je anders de valse profeten niet herkennen, aan de vruchten. Dus oordeel is niet verkeerd. Oordeel wordt zelfs volgens Paulus is noodzakelijk in de kerk. Ja. Maar het is de manier waarop je oordeelt dat Jezus hier aan de kaak wilt stellen. En dat is voornamelijk op een niet barmhartige manier. Dus wanneer dat jij op een zeer denigrerende, neerbuigende, vanuit een superieure positie een ander gaat oordeelen, terwijl je niet eens door hebt dat je zelf zondigt. Ook weer een steek naar de farizeers. Jezus heeft dan heeft ook een andere parabel gezegd over die farizeer die vol van zijn eigen was, die aan het opscheppen was over zijn tiende geven en over hoe dat hij elke dag vast en bidt. En dan komt er die arme tollenaar die zegt, heb genade op mij, o God. En het is de tollenaar die rechtvaardig naar huis is gegaan en niet de farizeer die vol van zijn ander keek, die neerkeek op de andere mensen. Daar waren we geëindigd. Dus heel vers 1 tot en met vers 12 ging over oordeel. Ook over het brood en de steen en de slang en de vis. Ging allemaal over de goedheid van God. Je kan pas rechtvaardig oordelen wanneer dat je de genade van God hebt ontvangen en je beseft dat je zonder hem niets bent. Ja? De barmhartigheid van God wordt vrijelijk geschonken. Een goede vader geeft goede geschenken aan zijn kinderen. En dus de Heer staat gereed om genade, om barmhartigheid uit te storten in ons hart, zodat wij die barmhartigheid kunnen doorgeven en stoppen met onbarmhartig te oordelen. Ja? Dat was dat tweede deel van hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 12. Maar dat was er één deel waar ik vorige week heb gezegd van, en dat ben ik vergeten te zeggen, daar moet ik volgende week nog eens even op terugkomen, en dat was van vers 6 tot en met vers 8. Dus hier gesandwiched in die twee delen, tussen het eerste deel van verwijder de balk eerst uit je eigen ogen, dan kan je de splinter uit het oog van je broeder of zuster halen, ja, zegt hij in vers 6, geef wat heilig is niet aan de honden, gooi je parels niet voor de zwijnen, die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Amen. Vers 6, dat komt er zo ineens tussen. En als je dan verder leest, vragen zal je geen woorden zoeken en je zult vinden, klopt, en zal voor je ook dan. Daar hebben we het vorige week over gehad, dat heeft over te maken, met de barmhartigheid die we vrijelijk ontvangen van de Heer, de genade en de Heilige Geest enzovoort. Maar wat wil die 6 vers 6 zeggen? Geef wat heilig is niet aan de honden, gooi je parels niet voor de zwijnen. Rekening houdend met het onderwerp van deze passage, van deze periscoop, zoals dat ze dat noemen, vers 1 tot en met 12, rekening houdend met het onderwerp van oordelen, barmhartigheid ontvangen. Wat wil vers 6 zeggen? Geef wat heilig is niet aan de honden. Wil je paal zien voor zijn? Die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Heeft iemand daar een idee over wat Jezus wil duidelijk maken? Wat zou Jezus hier duidelijk willen maken? Wat zou hij willen zeggen? Geef wat heilig is niet aan iemand een idee? Of heb je al iets gehoord van wat dat zou kunnen betekenen? Je mag ook altijd tippen.
Om het spreuken te maken. Dat Salomo zegt dat als je de wijze onderricht, dan zou die nog wijzer worden. Maar als je dwaas voor spotten onderricht, zou die spotten.
Ja, je zit inderdaad op de goede weg. Het is inderdaad, in de spreuken, heb je toevallig een referentie voor die spreuk? Ja, het staat er vol van, hè, van de dwazen en de spotters En ga op zoek naar wijsheid, maar een wijsheid geven aan een dwaas, dat kan soms terugkomen als een boemerang in je gezicht, dat ik zeg het nu op onze hedendaagse manier. Maar dwazen ontvangen niet altijd de wijsheid van de Heer, en spotters helemaal niet. En inderdaad, het heeft hiermee te maken. Hè? Dus honden en zwijnen worden bestempeld als in het Oude Testament als onreine beesten. En honden, dat zijn meestal, ja, je moet niet denken aan de honden die wij in ons West-Europees land hebben. Allee, België, Nederland en nee, de meeste landen zien in de westerse wereld zien heel positief naar honden toe, in deze tijd en cultuur. Maar in veel landen is dat nog steeds niet, hoor. Een hond is nog altijd iets dat op straat leeft. En ook in de tijd van Jezus waren dat aaseters. En die aten natuurlijk ook onreine dingen. En de heidenen werden meestal ook bestempeld als honden. En dus Jezus wil eigenlijk zeggen dat je moet oppassen met het heilige, met de parels van het koninkrijk van God, van het evangelie, van hoe moet ik zeggen, alles wat Jezus eigenlijk heeft aangeleerd aan de leerlingen, om voorzichtig, om scherpzinnig te blijven, om hoe zeg je dat, om wijs te blijven naar de mensen die ermee zouden spotten. Snap je? Jezus gaf ook instructies aan anderen, aan zijn leerlingen, wanneer dat ze van stad naar stad moesten gaan. En ze moesten het evangelie verkondigen. En er waren een paar zaken dat Jezus had gezegd, vooraleer dat ze een huis binnen mochten komen, en wat dat ze moesten doen wanneer dat een stad hun niet wou ontvangen. Een van de dingen is dat ze binnen moesten binnenkomen in hun huis, moesten zeggen vrede met jullie. En als zij de vrede zouden ontvangen, zou het terugkomen op jou en op jou rusten. Met andere woorden, is goed, ga naar binnen. Maar er ging ook heel veel vijandigheid zijn. En Jezus maakte duidelijk, als ze u niet gaan ontvangen, ja, schud het stof van uw schoenen af, ja, en ga door. Wees voorzichtig, wees wijs. Ja, je moet goed zijn, lief, harmless, in het Engels als een duif, maar wijs als een serpent. Je moet soms weten wanneer genoeg genoeg is. Dat is een heel dunne lijn, hoor. Want je kan zeggen, ja, maar wanneer weet ik nu of ik juist moet bidden, omdat ik zie dat er iemand bezeten is door een demon, moet ik dan nog het evangelie verder prediken? Geef ik dan eigenlijk wat heilig is aan de honden? Ben ik dan mijn parels voor zwijnen aan het gooien? Wanneer weet ik wanneer genoeg genoeg is? Ja, wanneer weet je dat je moet stoppen met het praten over de goede zaken van God en ze komen gewoon terug in je gezicht, hè? Want dat doen spotters, zij spotten met je, zij worden kwaad, soms worden ze zelfs razend. Dat is ook het vlees in hun, de duivels in hun die kwaad worden. En Jezus geeft dus een goede waarschuwing van, het is niet de roeping voor elke gelovige om vervolging op te zoeken. Ja, je moet wijs zijn. Het is niet uw roeping om vervolging te gaan opzoeken. En want we hebben gehoord, gezegend zijn zij, wacht, in hoofdstuk 5, gezegend zijn zij, gelukkig zijn zij, of gezegend zijn zij, alweer, wat is het hier? Die vervolgd worden omwille van het koninkrijk van God. Hoofdstuk 5, vers 10. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Er zouden misschien sommigen denken, aha, gelukkig zijn zij die vervolgd worden omwille van gerechtigheid. Ik ga de vervolging opzoeken, want dan is het koninkrijk van de hemel voor mij. Een soort van martelaarsdood. Maar dat is wat Jezus hier niet zegt. Je moet het niet gaan opzoeken. Je moet het niet expres gaan opzoeken. Snap je wat ik wil zeggen? Of zit ik verkeerd? Hoe moeten we anders Jezus zijn woorden hier interpreteren? Geef wat heiligs niet aan honden, gooi je paars niet voor de zwijnen. Die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Dus Jezus zegt, wees op, want ik wil niet dat je verscheurd wordt. Ik heb u nog nodig. Ja, Jezus is inderdaad het perfecte voorbeeld. Amen, Emmanuel. Kun je daar wat meer uitleg geven?
Ja, Jezus predikt de evangelie en de redding. En ze proberen te stenigen. En hij vroeg zelf aan, wie wil je mij stenigen? Hij verkondigde dat er niet sprake van goede werken zijn, mensen die het wel accepteren. En andere mensen die hem proberen te doden voor wat hij zei.
Dat is waar. Dat is waar. Jezus werd op veel momenten, wouden ze hem al doden. En Jezus wist dat en daarom ontweek hij ook bepaalde plaatsen. Hij ging zelfs niet op een bepaald ogenblik, ging hij zelfs niet naar Jeruzalem, omdat ze hem daar opwachten. En dan een paar dagen later ging hij wel. Er waren momenten dat ze hem wouden grijpen, letterlijk vastgrijpen, maar hij op de een of andere manier verdween. Hij gleed weg. En dus Jezus was heel wijs. Hij wist wanneer dat zijn... Hij wist natuurlijk wanneer zijn tijd ging komen. Maar hij liet niets aan het toeval over. Hij volgde de perfecte wil van God. Hij ging weg wanneer hij weg moest gaan. Hij confronteerde wanneer hij moest confronteren. Amen. Maar belangrijk, hij ging ook uit de weg wanneer hij uit de weg moest gaan. En dat is soms wat wij... Allee, ik niet hoor, maar wat sommige koppige christenen nog niet recht... Zij hebben een soort van martelaarscomplex. Snap je wat ik wil zeggen? Zij werken zichzelf in de nesten of in de penari en ze noemen het dan door de heiligheid en de gerechtigheid van God, terwijl dat ik denk van, ja, je had misschien hier toch wel wat meer wijsheid kunnen gebruiken in deze situatie, had dit niet gebeurd. Kijk, God is de oordeel en God is de rechter over elke situatie, maar ik geloof wel dat we wijs moeten zijn in elke situatie en dat we moeten geleid worden door zijn geest, niet door ons een of ander complex, om ons te laten zien, want soms is het ook een soort van trots, hè, naar anderen toe, om te laten zien van, zien we welke situatie ik me durf te verkeren. Ik heb het niet over missionarissen die naar China gaan of zo, hoor, die daar het evangelie gaan verkondigen. Ondergronds, onderdook. Ik heb het niet over zo'n mensen, hoor, want dan zou niemand meer ergens naar een gevaarlijke plek mogen gaan. De apostelen zijn zelf naar Rome gegaan. Ja? Paulus is zelf naar Rome gegaan, ook al een beetje complexe situatie, ook al had de Heilige Geest eigenlijk niet gezegd van niet te gaan, volgens profetie. Dus ik denk dat Paulus ook een beetje een martelaarscomplex daar had. Maar we moeten wijs zijn. Ja, die missionarissen die naar China gaan, die hadden een duidelijke roeping op hun hart via vele bevestigingen dat ze moesten gaan en God heeft voorzien in hun reis en in hun noden. Amen. Halleluja. Amen, dat is waar, Immanuel. Ook mensen die denken dat ze God moeten verdedigen, dat is ook zo voornamelijk bij die straatpredikanten van tel. Als je soms af en toe op een YouTube-filmpje kijkt naar... He, want er zijn heel veel van die YouTubers die op straat gaan en die prediken dan tegen zonde en homoseksualiteit, voornamelijk homoseksualiteit, en met borden. En dan verschieten ze natuurlijk van dat ze haatreacties krijgen. En dat wordt natuurlijk de titel van hun YouTube-film, want dat genereert heel veel views. Maar ik stel me soms toch wel de vraag... Zijn ze niet de parels voor zwijnen aan het gooien wanneer dat er opeens een heel bende spotters rond hun komt te staan, die bijna al spuwend, en zij zien dat natuurlijk als een badge of honor, dat ze voor de naam van Jezus al die hoongelag en de spotter, en ze blijven maar zeggen, je gaat naar de hel als je niet bekeert, en je zit er nu op mij te spuwen, maar je spuwt eigenlijk op Jezus, en God houdt van je, maar hoe meer dat zegt, hoe kwaaier dat die mensen worden. En dus dan denk ik, waar is de lijn wanneer we nu parels voor zwijnen aan het gooien zijn? Of doe je toch nog door, want wie weet is er iemand die toch door een woord aangeraakt gaat zijn. Zelfs door zo'n straatpredikant. Ik laat het oordeel aan God over. Iedereen moet zijn eigen hart toetsen. Iedereen moet zijn eigen beweegredenen toetsen. Waarom doe ik de dingen die ik doe? De fariseers deden het volgens Jezus niet zoals het moest. Ze gaven, ze bidden en ze vasten voor andere beweegredenen dan die waren toegewezen in het schrift. En zo moet iedereen zijn beweegredenen toetsen. En dus we komen bij het einde van Matteüs 7. Interessante passage. Jezus eindigt zijn bergreden met een waarschuwing voor valse profeten. Hij weet, zijn woorden, zijn koninkrijk gaat verkondigd worden. Jezus weet dat na zijn dood dat er leiders gaan moeten opstaan, christelijke leiders. Er gaan profeten, er gaan apostelen moeten worden uitgestuurd en die gaan dus de leer moeten verkondigen. Natuurlijk, ze hadden niet zo'n mooi boek dat Jezus direct had geschreven. Hij had geen podcast om uit te sturen, of video's. En dus het moest van, in het beginstadium toch, moest het van mond tot mond overgeleverd worden. Jezus zegt, ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, smal de weg er naartoe en slechts weinigen weten die te vinden. En dat is trouwens waar wat Jezus zegt. Er waren weinigen die in de beginstadium voor Jezus hebben gekozen. De weg is smal, er is maar één weg, dat is de weg van Jezus. De weg van het offer van Jezus. De poort is niet breed. Amen. De poort naar ondergang is wijd. Zijn alle andere wegen buiten de weg van Jezus. Er is één weg naar het koninkrijk van God en dat is doorheen de schaapspoort. Amen. Waar dat de herder staat met zijn staf om ons in ontvangst te nemen. Halleluja. En Jezus zegt, pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Pas op voor valse profeten. Ze doen zich voor als een schaap, ze doen zich voor als een christen, als een leerling van Jezus, maar ze hebben alleen maar kleren aan, ze zijn geen echte schapen. Het zijn geen schapen uit de kudde van de Heer. Het zijn wolven. En natuurlijk, de wolf, die behoren tot de kudde van de Satan. Die komt om te stelen, om te roven, om te vernietigen. Dat is de uiteindelijke bedoeling van Satan. Satan komt om als een wolf onder de schapen, met schaapskleren aan, divisie te veroorzaken, leugens, valse leren, maar ook juiste leren, maar met een beetje leugen erin, om het zo te verpakken dat het juist is, maar het is niet juist, om zoveel te misleiden. En daarom heeft Jezus het volgende zei, aan hun vruchten zul je hen herkennen, men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels. Zo draagt elke goede boom goede vruchten. Maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. De vruchten waarover Jezus het heeft, is zijn leer, is zijn verkondiging, zijn zijn principes van het koninkrijk van God. Hetgeen hij dus die vorige hoofdstukken heeft verkondigd. Farizeeërs praten wel veel over God. De schriftgeleerden praten wel veel over de wet en hun interpretatie ervan en over hun gezag en over hun autoriteit. Maar uiteindelijk de vruchten bleven uit. En Jezus wil met deze parabel zeggen, elke goede boom draagt goede vruchten, elke slechte boom draagt slechte vruchten. Hij wil daarmee zeggen, vroeg of laat, kom naar boven hetgeen dat er in je hart zit. Bij die valse profeten, vroeg of laat, gaan de stinkende vruchten, de rotte vruchten, sorry, naar boven komen. Dit is een wet. Ze kunnen het niet verborgen houden. Anders zouden ze goede bomen zijn en komen goede vruchten. Maar aangezien dat er een slechte boom in die valse profeten zit, gaan er slechte vruchten produceren. En ze gaan dat natuurlijk een beetje verborgen houden in het begin. Maar vroeg of laat, ik zeg het u broers en zussen, kom naar boven. Kijk wat er de laatste jaren allemaal naar boven is gekomen. Wat er in het geniepige is gebeurd, zoals overlaatst zeg zijn naam nog eens, van Nigeria, die bekende predikant.
Tibi Joshua.
Ja, dankjewel, Tibi Joshua. Waarvan die documentaire nu heel veel heeft losgemaakt. En wat nu, die vruchten zijn uiteindelijk naar boven gekomen. Jarenlange seksuele corruptie, grensoverschrijdend gedrag, dat je het niet kan geloven. Het was al daarvoor al geruchten, waren al geruchten, er waren al aantijgingen, maar nu is er veel naar boven gekomen. En het was eigenlijk gewoon hekserij en divination. Het was eigenlijk een heksdokter en van allerlei dingen. Maar die man, Tibi Joshua, is zowat de godfather of de moderne, charismatische manier waarop dat je genezingsdiensten doet, waarin dat je praat met mensen die bezeten zijn door demonen. Hij heeft dat zo gepopulariseerd. Hij heeft dat op een heel geniale wijze heeft hij dat in beeld gebracht, ook via zijn tv-zender en nadien via op internet. Emmanuel TV noemt het, hè? Niet naar onze broeder Emmanuel. Maar geniale manier met zo'n voice-overs. En mensen aten dat op als zoete broodjes. En ze kwamen van her en der naar Nigeria om dat geheim te ontdekken van wat er allemaal gebeurt daar en hoe dat er demonen worden uitgedreven en mensen worden genezen. En van overal kwamen ze en ze namen dan die formule mee. Ze lieten over hun bidden. Tibi Joshua legde de handen op hun, heeft heel veel volgelingen en die worden dan wise men genoemd, wijze mannen. Een titel dat je nergens kunt terugvinden. In de Bijbel trouwens, maar in één deel van de schrift, en dat waren wijze mannen uit het Verre Oosten die kwamen. En een wijze man was meestal iets horoscoopachtig, die waren met astrologie bezig enzovoort. Ja? Dus het is niet echt een goede titel dat je wilt geven aan christelijke mannen. Maar ja, wise men worden die genoemd, volgelingen van Tibi Joshua. En allemaal, één voor één, verdedigen ze hem nu. En ik ben er bijna zeker van, zij zitten onder dezelfde spel, hoe zeg je dat in het Nederlands? Onder een geest, een misleidende geest. Ze hebben het overgekregen van die Tibi Joshua. Hij heeft die behekst. En de vruchten zullen naar boven komen, vroeg of laat. Amen. Je kan niet opereren. Ik zeg niks over die mensen in hun hart, maar ze moeten nu gaan kijken en moeten kiezen. Kies ik voor de Heer of kies ik voor deze man nog te blijven verdedigen? En wie weet wat voor hekserij heeft hij allemaal over mij uitgesproken? Wat voor geesten heeft hij mij allemaal mee opgezadeld? Jezus zei, pas op, hè. Aan hun vruchten zul je herkennen en dan gaat hij verder. Natuurlijk, als je natuurlijk niet weet wat de vruchten zijn van de Heer, ga je ze niet herkennen. Als je niet de geest van de Heer hebt, ga je die vruchten ook niet kennen. Want de vrucht van de geest en al die zaken die erachter komen, hè, de vruchten van het koninkrijk, barmhartigheid, langmoedigheid, geduld, vrede, niet oordelen, hè, al die zaken waarover Jezus praat, komt naar boven uit een relatie met de Heer en de Geest in ons hart. En dan komt er een schrikwekkende passage in het schrift, Matthäus 7, vers 21, dat volgt erop na. Hij zegt, niet iedereen die Heer, Heer, tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Twee zaken die we opmerken, die opmerkelijk zijn, dat Matteüs schrijft, niet iedereen die Heer, Heer, is dubbel, Heer, Heer. Ja, significant. In Lucas staat er een soortgelijke passage, Lucas 13. En daar is het Heer, niet iedereen die Heer tegen me zegt. Ja, ze kloppen op de deur en ze zeggen, Heer, kunnen we binnenkomen? Maar Matteüs schrijft hierop dat Jezus zou gezegd hebben, Heer, Heer. Duidelijk, ik ga direct uitleggen waarom. Dus dat schrijft Matteüs op, Heer, Heer. En dan ook nog, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Mijn hemelse Vader. Eerste keer dat Vader persoonlijk, dat Jezus zijn Vader als zijn hemelse Vader markeert. Dat is een opvallende uitspraak. Dat is dichter, dat is intenser, intiemer dan onze Vader, dat is intiemer dan de Vader, mijn Vader. Oké? Okay. Dus dat is een paar zaken die we opmerken. Ik ga even verder lezen, want het wordt wel... Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, dat is de dag dat de Heer terugkomt, Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofiteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben we niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun rechtuit zeggen, Jezus dus, ik heb jullie nooit gekend, weg met jullie, wetsverkrachters. Wie deze woorden van mij hoort en haar handel kan vergeleken worden met een verstandig man, dat ga ik straks verder lezen. Oké. Dus Jezus wil hier eigenlijk in het kort zeggen, pas op voor valse profeten die komen in mijn naam, die met hun mond mij wel herkennen als Heer, die zelfs, geestelijke activiteiten vertonen, demonen uitdrijven en zo verder. Ik ga me niet uitspreken of dat door demonen wordt gedaan of echt door de geest van God. Ja, blijkbaar wel. Maar dat is niet genoeg om in het koninkrijk van God te komen. Jezus wil duidelijk maken, het is niet slecht hè, om demonen uit te drijven, om wonderen te verrichten, om Heer, Heer te beleiden. Het is niet slecht, maar Jezus wil zeggen, dat is niet genoeg. Alleen maar lipdienst en mirakels doen. Amen. Maar uw hart weg van de Heer, niet handelen naar de wil van mijn hemelse Vader, mijn leren niet in de praktijk omzetten, nog steeds blijven oordelen, nog steeds in een hotijne geest, zoals de fariseers eigenlijk bezig waren. Want zij stonden ook bekend trouwens om het uitdrijven van demonen, zij probeerden dat, zij stonden heel bekend in de Shema, Hoor, o Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Ze stonden bekend om de ene God te aanbidden, de Yahweh, Adonai. Amen. Maar het is niet genoeg. We moeten oordelen, die valse profeten, hè? We moeten ze oordelen naar hun vruchten, niet naar hun beweringen, of naar de geestelijke capaciteiten. Kijk, weer dat geval met T.B. Joshua. Die man praatte constant over Jezus. Die praatte constant over Heer, Heer. Die liet geestelijke capaciteiten zien. Hè? Er gebeurde elke keer iets. Was er veel in scène gezet? Nadien blijkt van wel, maar er waren ook genuine, echte mirakels in het begin van zijn bediening. Dat valt niet te ontkennen. Maar is dat genoeg om iemand achterna te gaan volgen? Is dat genoeg om uw leven en uw redding van iemand afhankelijk te maken? Nee, zegt Jezus. Amen. Amen, amen. Nu, iets opvallend wat ik hier heb gezien in Heer, Heer. Ik heb dat gelezen vorige week, vond ik heel opvallend. Dus waarom staat er twee keer Heer, Heer? het Grieks, in het Griekse manuscript, lezen we Kyrios, Kyrios. Kyrios is Heer, hè, in het Grieks. Nu blijkt dat, als je kijkt naar de Griekse vertaling van het Oude Testament, dat er ook passages terugkomen, een twintigtal passages over heel het Oude Testament, waarin dat Heer, Heer wordt gebruikt, Kyrios, Kyrios, in het Griekse vertaling van het Oude Testament. Echt op twintigtal plaatsen. Ik heb ze opgezocht om te checken of het waar was. Ik heb zo'n Griekse lexicon, Griekse Oude Testament, de LXX-vertaling is dat trouwens, voor degenen die geïnteresseerd zijn. Bijvoorbeeld Deuteronomium 9:26, Statenvertaling zegt, en ik bad tot den Heere en zeide, Heere, Heere, verderf uw volk en uw erfdeel niet, dat gij door de grootheid verlost en verder. Psalm 109, vers 21, Statenvertaling, maar gij, o Heere, Heere, maakt het met mij om uw naams wil, de wijle goeder tegen het goed is verlost mij. Psalm 109, vers 21 is dat. Dat was een titel. Heere, Heere, Kyrios, Kyrios. Maar als je het Hebreeuws, het oorspronkelijke, gaat opzoeken, is het Adonai, Yahweh. Heere is in hoofdletters hier. Heere, Heere. Adonai, Yahweh. Heere, Yahweh. Grieks, Kyrios, Kyrios. En Matthäus gebruikt... Nee, ik vind dit powerful. Ik denk dat misschien uw euro is misschien nog niet gevallen, maar dit is een fantastisch bewijs. Jezus die zichzelf eigenlijk Yahweh noemt. Ja, vers, ik zal het nog eens zeggen. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt. Hij gebruikt hier, Jezus gebruikt hier en hij laat toe dat mensen tegen hem Heer, Heer zeggen. Kyrios, Kyrios. Het refereert naar die titel die twintigtal keer voorkomt, die wordt gegeven aan de Yahweh Adonai. De Heere Yahweh, de persoonlijke naam van God. Dus Jezus zit hier te zeggen, zelfs ook al noemen ze mij God. En het is waar, ik ben God. Ik ben de Yahweh Adonai. Dan nog is het geen teken dat ze mij toebehoren. Amen, dat is wat Jezus eigenlijk moet zeggen. Ook al zeggen ze Jezus, Jezus, Jezus is God. Jezus is Yahweh. Is het niet Jacobus die heeft gezegd in zijn brief, zelfs de demonen geloven dat er één God is. Maar ze zijn niet gered. Ja, je kan doctrinaal volgens de leer met je lippen ja, ik geloof zeggen. Maar voor Jezus zegt dat is nog altijd geen test om een profeet zomaar aan te nemen als één van mijn schaapkudde. Amen. Het is door één vrucht. En het is daarmee dat wij in onze organisatie ook heel belangrijk vinden dat je niet zomaar de eerste de beste binnenlaat. Vruchten heeft tijd nodig. Ja, als er iemand een aanvraag doet voor, bij ons om een licentie te krijgen, hè, om te kunnen prediken, ja, dan heeft dat tijd nodig. Wij willen die persoon kennen. Die moet dan bepaalde vereisten voldoen, die moet bepaalde zaken lezen. Wij willen die leren kennen, gelooft die hetzelfde? Heeft die geestelijke capaciteit? Ja, dat is allemaal goed, maar zijn er vruchten? Zijn er de vruchten van de geest? Voelen we, zien we dat hij dezelfde ingesteldheid heeft als wat Jezus zou verlangen van zijn schapen? Ik ga niet zomaar de eerste, de beste profeet die binnenstapt in mijn gemeente de micro geven. En er zijn er al binnengekomen die dat hebben gevraagd, mag ik een woordje geven? Ik ken die van haren nog pluim. Ik weet niet wie jij bent. Wie weet ga jij een of andere... witchcraft over de mensen uitspreken. Je gaat misschien iets profeteren dat misschien juist is, maar het wordt zo. Snap je wat ik wil zeggen? Er zijn al zaken gebeurd hoor. Je moet daar voorzichtig mee zijn met iedereen die zichzelf profeet en apostel noemt en zomaar heer, heer zegt. Ja, ik ken Jezus. Heer. Volgens Jezus, Jezus heeft gezegd, heila, voorzichtig zijn. Ja? Ik vind dat we hier met Jezus zijn woorden heel schrikwekkend. Ja? Nu, je moet geen bang hebben. Oei, ik heb ook heer, heer, ik heb een beleid en ik worstel een beetje. Jezus heeft het hier over mensen die binnenkomen, die zich voordoen als profeten, die dus gezag eisen, autoriteit eisen, die mensen dus gaan leiden, die mensen dus gaan versturen, die mensen dus het onderricht van de Heer gaan geven, die over groepen gaan staan, die zaken gaan vertellen en Jezus zegt, laat dat niet zomaar gebeuren, want niet iedereen dat Heer Heer tegen me zegt, en zelfs niet zij die mirakels doen, daar moet je mee oppassen. Als je verder leest in Matteüs 24, zien we dat de tekenen, dat er valse profeten gaan komen en dat zij zelfs mirakels gaan doen, dat zelfs de elite heiligen, de heiligen zullen kunnen, of zouden kunnen misleiden. Als je kijkt naar het boek van Openbaring, dan zien we dat de serpent, dat die ook wel een paar trucjes heeft om mensen te verleiden. Dat is ook allemaal met geestelijke capaciteiten. En het mag zelfs gedaan worden in de naam van Jezus, hoor. Je moet er nog altijd mee oppassen. Ik bedoel, er zijn Maria-verschijningen gebeurd in de naam van Jezus. In de naam van Jezus zijn er bloed uit beelden van hoe noemen die dingen daar van de katholiek, die reliquieën. Maar daarom is dat niet van God. Deuteronomium 13, vers 2, zegt Emmanuel. Kun je dat een keer even lezen, Emmanuel? Als je dat wil.
Oké. Ik lees even in de basisvraag, dat heb ik op mijn telefoon.
Oké.
Okay. Stel dat het teken of een wonder dat hij heeft verteld, dat door een vaste profeet ook gebeurt, maar dat hij ook zegt, laten we andere goden gaan die net aanbidden, dan moeten jullie niet naar hem luisteren, want de Heer God test jullie. Hij wil weten of jullie wel met je hele hart en je hele ziel van hem houden. Alleen die Heer God en heb diep ontzag voor hem, houd je aan zijn wetten.
Wauw, Deuteronomium 13, vers 2. Wauw, de Heer laat het toe. En dus op, de profetie is juist, hè? De profetie is juist, maar hij leidt de mensen naar valse afgoden. En dus eigenlijk wil de Heer zeggen, mijn relatie met u, hoe dat je de wil van de Vader... Handelen naar de wil van de Vader is belangrijker dan deze geestelijke capaciteiten te observeren en daardoor geïmponeerd zijn en dan achterna gaan degene die ze heeft uitgevoerd. Nee, Gods wil uitvoeren. Amen. Jezus zei, en ik heb jullie nooit gekend, weg met jullie. Hij zegt dat tegen die valse profeten. Waren schapen niet uit zijn kudde. Het waren schapen vanuit een ander kudde. En zij zullen misschien zeggen van, ja, maar wij kennen u wel. Maar Jezus zegt, ik heb u nooit gekend. En wat opvallend is, weg met jullie wetverkrachters, is een directe quotatie van Psalm 6, vers 9. Waarin dat David zegt, weg van mij allen die kwaad doen. De Heer hoort hoe luid ik ween. Dus in de Griekse LXX is dat dus exact de woord wat Jezus gebruikt. Weg van mij, allen die kwaad doen. Even terug naar Matteüs 7, ik kan je direct uitleggen waarom dat hem dat eigenlijk quoteert. Weg met jullie wetsverkrachters. Jezus identificeert zich eigenlijk hier als de Messias. Als de zoon van David. Juist zoals David heeft uitgeroepen tegen zijn vijanden. Weg met jullie. zet Jezus zich in de plaats van David? En de valse profeten zijn de vijanden van het koninkrijk van God. Amen. O Jezus, heb genade. Mogen we ogen krijgen om te zien, oren om te horen. Amen. En dus Jezus eindigt, want het is nog niet gedaan. Hij wil voornamelijk zeggen, jongens, er gaan mensen komen die gaan mijn leer verkondigen, ze gaan het doen in mijn naam. Ze gaan beleiden, allemaal de juiste dingen, ze gaan zelfs geestelijke zaken tonen, gaven, mirakels. Belangrijk is wie handelt naar de wil van mijn Vader. Amen. Die vruchten moet je gaan zien. En ook bij jezelf. Want dan maakt hij het persoonlijk. Wie deze woorden van mij hoort en daarnaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man die zijn huis bouwde op zand. En toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en de stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in en er bleef alleen een ruïne over. En toen Jezus deze reden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals hun schriftgeleerden. En dat zijn de dat zijn de laatste woorden van de bergreden. Dus Jezus eindigt. Jullie hebben nu al mijn woorden gehoord. Jullie gaan ze misschien horen nadien door andere leraren. Toets hun vruchten. Kijk ook naar je eigen vruchten. Want als je handelt naar mijn woorden en je voert ze uit in de praktijk, je gelooft ze, dan ben je zoals iemand die zijn huis bouwt op een rots. Ja, als je alleen maar hoort en er niets mee doet, dan ben je zoals iemand die een huis bouwt op zand. En dan komt de regen, dan komt de bergstroom, dan komt de storm. Sprekende niet alleen over de moeilijkheden in het leven, maar als ik verder kijk naar de passage hiervoor, dan denk ik dat het gaat over het oordeel van God dat komt. En je huis wordt getoetst op zijn stevigheid. En staat het op de rots, dan zal het overleven. Amen. Staat het niet op de rots, maar op zand, dan zal het niet overleven. Amen. Dank u, Jezus. Dus Jezus zegt niet meer dan alleen maar belijdenis met je mond, meer dan alleen maar dat. Laat er een hartsrelatie zijn met de Heere. Het is alleen voor ons eigen goed. Als laatste opmerking misschien nog. Vers 29, want hij sprak hen toe als iemand met gezag. Niet zoals hun schriftgeleerden. Amen. Het gezag van Jezus was anders dan die van de schriftgeleerden. Niet alleen de manier waarop hij het bracht, hè, de houding, maar ook de manier waarop hij de wet interpreteerde. De manier waarop hij het woord interpreteerde, zonder zich achter de tradities van de voorvaderen te schuilen. Schriftgeleerden, zij bouwden voort op de tradities van de voorvaderen. Jezus komt en hij geeft hier een nieuwe interpretatie, zoals we in de bergrede hebben kunnen zien. Maar hij gaat rechtstreeks naar het originele, ongewijzigde woord van God. Amen. Hij gaat verder dan de schriftgeleerden. Hij noemt God zijn eigen vader, mijn vader. Hij duidt zichzelf aan met Heer, Heer, Adonai, Yahweh, amen. Hij zal dienst doen als de rechter, die gaat oordeel vellen over iedereen, amen. Nog nooit was er zo iemand geweest als Jezus. In deze passage zit de Heer te zeggen, God is mijn vader. Ik ben de Yahweh Adonai. Ik ga, wanneer ze voor mij komen staan, oordelen en zeggen, ik heb u nooit gekend, weg met jullie. Een heel ander soort gezag waarmee hij komt en de mensen toesprak. Amen. Ik bid dat Jezus datzelfde effect vandaag de dag mag hebben op de mensen wanneer wij het evangelie verkondigen. Ik bid dat wij met diezelfde autoriteit zijn bekleed, diezelfde zalving. Jezus zei toch grotere dingen dan deze? Meerdere dingen zullen jullie doen. We zullen hetzelfde doen, maar nog meer, omdat Jezus in de geest in elk van de geloven gaat zitten en erop uittrekken. Amen. We moeten geloven dat wanneer we de zaken spreken en we de wil van de Vader hanteren, we moeten geloven dat dat zijn effect gaat hebben. We moeten geloven dat we een goede boom zijn en dat er goede vruchten gaat zijn, want Jezus is die goede boom in mij. Amen. We moeten geloven dat er goede vruchten gaan komen. Vroeg of laat moet dat komen in de naam van Jezus. Halleluja. Bewater je boom. Geef het water, geef het aandacht, geef het, het wat het nodig heeft. Het woord. Halleluja. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Amen. Dank u, Jezus. Vader, voor uw bergreden. Vader, ik bid Jezus dat we kunnen doen wat u heeft gezegd. Al die principes die we hebben geleerd uit uw woord, Jezus, de andere wang tonen, Vader, om niet te oordelen, om snel en barmhartig te zijn, Heer, om niet huichelachtig te vasten, te bidden of te geven, Vader. Ik bid Jezus dat u onze harten mogen toetsen, Heer. Ik bid Jezus dat er geen slechte zaken gevonden worden, maar ik bid, Vader, dat goede vruchten naar boven komen. Vader, ik dank u voor het nieuwe hart dat u aan ons heeft gegeven. Ik dank u, Jezus, halleluja, u heeft zelf voorspeld, Heer, in Jeremia 31, dat er een dag gaat komen, Vader, dat u de wet in ons binnenste gaat leggen, dat u het in ons hart gaat schrijven, Vader, dat u onze God gaat zijn en dat wij uw volk, wij uw schapen gaan zijn, Heer. Ik bid Jezus, datgene wat u bent, kom te doen, Heer, de wet en het koninkrijk van God verkondigen in ons hart, Vader. Ik bid Jezus dat dat een realiteit mag worden in ons dagelijks leven, dat we met u kunnen wandelen, praten, en u wil hanteren in Jezus' naam. Amen.
Goed woord.
Dank u, iedereen. God zegen.